Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 12e zondagafdeling, vraag en antwoord 32. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar vraagt onderwijzer in de 32e vraag, maar waarom wordt gij een christen genaamd? En hij antwoordt daarop, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleide en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Schreef wij hierboven het herstelde ambt en zouden letten op haar grond, in haar vrucht en in haar volmaking. Het herstelde ambt in haar grond, in haar vrucht en in haar volmaking. En we hebben gemerkt, jongstleden zondag, dat de grond van dit alles gevonden wordt in het woord dat wij lazen, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En dat is de grond in zoverre zich dat hier openbaart in dit leven. Want de oorzaak van zulk een waarachtig geloof en de reden van dat waarachtig geloof, waarom hij zulk schenkt, die ligt alleen in het welbehagen Gods des Vaders, zodat het geloof niet alleen een vrucht is van de werking van Gods geest en de verdiensten van Christus, maar dat het in de diepste zin komt uit het welbehagen van de drie enige God, zodat alle roem niet door de werken, maar door de wet des geloofs wordt uitgesloten. Want alleen de zondaar die verwaardigd wordt te geloven, die kan niet roemen in zichzelf, maar alleen maar in hem, die de eeuwige roem en grootheid des Vaders en van de kerk is. Daarom was het zo nuttig om dat met elkander te overdenken, opdat wij niet bij de aanvang reeds zouden mistasten en hier allerlei dingen tussen schuiven die uiteindelijk niets te maken hebben met de grond van de herstelling van dat ambt. Want als wij dan met deze grondslagen bij onszelf terecht zouden komen, hebben wij gehoord, dan komen wij er ook nimmer uit en we zitten ons leven lang besloten in die leer en in die prediking waarbij de mens als een krabbelaar wordt voorgesteld die heden dit en morgen dat, maar als het ware nooit is recht verstaat hoe het nu eigenlijk is. En dat kan de Heere ons leren en daarin geeft de Heidelberger ook getuigenis. Daarom begint hij niet bij allerlei bewegingen en werkingen van het schepsel, ook niet bij de bewegingen van het godsdienstige schepsel, maar hij begint eigenlijk ons te noemen het werk des geestes in de harten. Die werkt dat waarachtig geloof om het woord gaarne aan te nemen. Die dan zijn woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. Die het woord des Heren met innerlijke blijdschap mochten ontvangen. Daaruit gaat pas de fontein Christus haar kracht en haar werking doen. Immers, het gaat er niet om te denken dat Christus niet een eeuwig vloeiende fontein is. Dat is hij. Het gaat er ook niet om te veronderstellen dat hij het alleen is op bepaalde ogenblikken wanneer hij zich als een fontein des levens openbaart. Want hij is altijd de fontein van het levend water die geopend is tegen de zonde en de onreinheid van het huis van David. Maar in natuurlijke leven, laten we het eens zo zien. In natuurlijke leven, als er een watertoren staat, de watertorens vroeger, die waren allemaal even hoog. Dat was met een speciaal doel. In die toren werd het water omhoog gepompt en dan door het grote gewicht van dat water, wat zich van boven naar beneden liet zakken en zinken, werden de leidingen en allerlei andere dingen ook vervuld, zodat het ook in de huizen kwam. Tegenwoordig zijn er zulke sterke machines op godsdienstig gebied ook. Daar is het niet nodig dat het vanuit de hoogte neerdaalt op die lage aardse woningen. Want daar is de mens met zijn eigen weten en kunnen en vermogen zo sterk, dat met eerbied gesproken, hij trekt alles naar de laagte. Maar net als in het beeld van de oude watertoren, dan kwam dat water van boven naar beneden door haar druk en gewicht. Zo is nu de dierbare borg en middelaar verhoogd als een bron van levend water. Maar hij is eeuwig zulk een bron. Dat valt niet te ontkennen. Alzo heeft de Vader hem daar gesteld. Maar als wij geen waterleiding hebben, als er geen verbinding is, dan hebben wij dat levend water niet. En dat heeft de Heidelberger nu aangetoond. Die verbinding met die dierbare borg en middelaar, dat is niet iets van ons. Dat is niet iets wat wij hebben gemaakt. Wij hebben die waterleiding niet aangesloten. Maar dat doet nu de Heilige Geest, als het geloof dat een gave Gods is, door hem wordt verheerlijkt in de harten. Daarom de eeuwig springende bronfontein, hij is er. Hij is er. Maar wij hebben van nodig met deze bronfontein verbonden te worden. Aan hem aangesloten te worden als een lid van het lichaam. Want als mijn voet geen bloed meer krijgt, dan gaat hij dood. En als het stelsel van het menselijke lichaam, het hart, geen kracht meer heeft, of de kanalen vernauwd en verstopt zijn door allerlei gebreken, dan sterven de leden van ons lichaam, die sterven af. Zij kunnen niet van zichzelf bestaan. Wat denkt ge dan in het geestelijke leven? Wanneer wij de aansluiting zouden missen aan die enige bronfontein van alle leven, dan kunnen wij veel vertoon maken, dan kunnen wij ons geweldig mooi oppoetsen. Dan kunnen wij veel dingen daar stellen. We kunnen met bakken het regenwater binnensjouwen, gebroken bakken die geen water houden. Maar in feite missen wij dan het levensbeginsel dat in hem is. Dan staan wij ook niet in verbinding met de levensbron wiens licht klaarder dan de zon ons het heugelijk licht doet aanschouwen. En nu is het wel waar, het is hard voor onze vleeselijke eigenwillige drijvingen, dat het nu enkel een Godsdaad en een Godszaak is, dat hij het geloof in de harten werkt en onderhoudt, dat afsnijdend voor alles wat in zichzelf zoveel heeft aan te merken waarin men kan bestaan voor God. Maar ge zult moeten toestemmen voor alle wederom geborenen. Al kunnen ze het zelf er niet voor houden, blijft dit toch een eeuwige en een levende troost, een ademtocht der zielen. Omdat zij waarlijk voor God leren bekennen dat het er ook nooit van komt om aan te sluiten op die levensbron. Dat wat ze ook doen en wat ze ook laten, maar dat het in eeuwigheid onmogelijk is om de rechte verbinding tot stand te brengen met dat hemelse hoofd. En omdat ze daarvan doordrongen zijn, dat ze nog met hun bidden, nog met hun kerk gaan, nog met hun beleiden, nog met hun aangaan aan zijn tafel, de levende bron kunnen vinden van alle goed en van alle zaligheid. Daarom is het voor hen zulk een troost, dat zij het hoofd uit de gebreken mogen opheffen en mogen zeggen, Heere, het is toch in uw handen. Want wij bekennen en beleiden dat wij midden in de dood liggen, maar het is toch in uw handen. U zijt toch die grote werkmeester die die aansluiting, die verbinding aan die levende bron, aan die allerhoogste levensbron tot stand brengt. Ja, met eerbied gesproken kan het zijn dat ze zo voor de Heere naderen en zeggen, o Heere, en er is toch geen één kwaad en geen ene zonde, er is toch niets, geen ongeloof, geen twijfel bestand, wanneer van uw hoge hemel het levende water een weg zoekt naar de laagte en naar de diepte, om zich te verspreiden naar de huizen van ellendigen die gij het land bereid hebt. Dan drukt dat water dat van boven komt als een goddelijke en eeuwige kracht alles wat van ons is toch opzij. Ja, dan zegt de profeet Jesaja, nu dan, Heere, gij zijt toch onze vader. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Die kunnen ons geen hulp verschaffen in het strijdperk van dit leven. Die kunnen ons niet de kracht doen ervaren en de verlevendiging van zijn woord en van zijn werk. Maar zegt hij, gij zijt onze vader, gij zijt onze pottenbakker. Van ouds af zijt gij die Heere, nu dan. Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet geloven? Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Dat kan wel zo helder liggen een ogenblik dat hij als het ware voelt. Met zijn verkeerdheid en met zijn onvermogen. En met alles wat je maar noemen kunt. Dat hij nou alleen maar voor rekening kan liggen wil het wel zijn van die God. Die hoogste majesteit, die bron des levens. En wanneer hij ook zo in de oefeningen des geloofs door de geest zulk een beroep mag doen, op de opperste en hoogste fontein des levens, dan kan het ook niet anders of hij zal gewisselijk zijn werk, zijn zalving, zijn genade bevestigen in het midden der jaren. Maar ach, weet u, wij sluiten niet aan, wij hebben niet. En toch lees je zoveel vermaningen in de Heilige Schrift. Zoveel vermaningen. Waarom? Omdat de Heilige Schrift ervan uitgaat, net zoals het nou in het natuurlijke leven is, dan heb je ook een hoop kroeiers. Nou ja, daar rangschikken we onszelf ook bij hoor. Moet je goed begrijpen. En dat is ook helemaal niet zo erg op natuurlijk gebied. Dan mag je wel eens een beetje kroeien, dan is het niet zo erg als zit de boel kapot. Maar zo heb je in het natuurlijke leven een hoop mensen die denken, nou ja, dat kan ik zelf wel. En ze branden en ze solderen en ze werken in huis met allerlei hulpstukken en werkstukken. En het eind van het liedje is dat aan alle kanten lekt. Of zo, dat ze met geweld zo'n pijp dicht moeten slaan, anders loopt heel het huis onder water. En dat is nou maar een natuurlijk iets, hè. Dat weet u wel. Dat heb je zo dikwijls. Dan wil je dit doen en dat doen. En dan moet je de ontdekking doen dat je er eigenlijk geen verstand van hebt en dat je het ook niet kunt. En daarom zegt de profeet Johannes, kinderkens, blijft in hem. Want als dat ophoudt, het geloof in hem. Ja. Ja, dan zeg ik toch weer dat naakte. Dat wonderlijke geloof in hem. Blijven bij die onwankelbare belijdenis der hoop dat hij een man is die niet liegen kan. En werpt uw vrijmoedigheid niet weg. Daarbij blijven. Blijven dat het met ons voor goed afgelopen is en dat we met onze handen af moeten blijven. Daarbij blijven. Opdat we vrijmoedigheid mogen hebben wanneer hij komt en niet te schande zullen worden. Dat is zo nodig vanwege de knoeierij. Omdat ja, door het geloof een lidmaat van Christus en nu, nou ja, dan ben ik aan de beurt. Dan heeft de Heere alles mooi gemaakt en dan denk ik dat ik in huis de baas ben en dan ga ik zelf maar wat aanrommelen. En dat gaat niet. Zo bemerkt gij ook dat de toevoer van de bron des levens kan gestagneerd raken. Dat kan. Want de Heer is een groot God die alles omvat. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Maar in die grote wil van God zijn wij ook ingesloten. En hoe is het dan in de praktijk van het leven? Nou, dat de dichter zegt, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe dat gebod mij tot uw liefde wekken, blijft in hem. Dus al is het dat van de Heere alleen maar de wasdom komt, en dat van de Heere alleen maar de uitkomsten zijn, wij zijn zulke gruwelijke, ongelovige zondaren, dat al heeft de Heere de kraan zelf geopenbaard in het huis waar hij te vinden is, daar zitten we nog aan alles en nog wat te draaien of er wat uit wil komen, omdat we niet geloven dat in hem alleen alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Zo gaat de mens vaak daarheen en in grote ellendigheid en in schaduwen des doods, niet omdat er geen aansluiting is, niet omdat er geen kraan is, niet omdat er geen levensbron is, maar dat die grote God zegt, uw zonden maken een scheiding. Want mijn hand is niet verkort dat ik u niet hoor, ik hoor alles, maar het zit bij u. Oh, en dan weet ik, dan kunnen we daar ook van onszelf niet uitkomen, daar hebben we ook weer nodig uitgehaald te worden, maar de schade en de schande en de beschaamdheid des aangezichts en het onrecht is toch aan mijn kant. En de verkeerdheid en de belangeloosheid en de achteloosheid is toch aan onze kant. En het bedroeven van de Heilige Geest, dat is toch aan onze kant. En daarom zijn die vermaningen God zo troostrijk. Ze zijn er niet om de mens als het ware in te beelden, je kunt nog wel wat doen. Maar die vermaningen zijn er ook juist. Blijf er nou toch bij dat je niets kunt doen. Want als je daarvan afwijkt, dan ben je een uitblusser en een tegenstander van hem. O ja, de grond ligt er door het geloof een lidmaat van Christus. En nu ben ik al, zo zegt de Heidelberger, zijn salving deelachtig. Alzo, anders niet. Je kunt niet buiten Christus gezalfd wezen. Dat kan niet. Je moet niet iets trachten te verzinnen buiten die enige hoge priester en profeet. Hij werd gezalfd. En op hem was de heilige zalving. Hoe komt die op ons? Doet de Vader nou apart, zal ik maar zeggen, die zondaren, die uitverkorenen, zalven? Nee, absoluut niet. Daar moet je wel om denken, dat is van groot belang dat we dat recht mogen zien en ervaren. Het lidmaat zijn van Christus en al zo zijn zalving deelachtig ben. Kijk eens, met eerbied gesproken, God kan niet meer buiten zijn zoon in een verzoende betrekking met ons staan en onze hoofden zalven met zegeningen. En met dat drievoudige ambt, hij kan het in die zin niet meer in ons herstellen. Maar hij zalft zijn lieve zoon. En hij plant deze ranken in zijn lieve zoon. Hij hecht ze aan die enige wijnstok. En op zulke wijze worden zij de zalving van Christus deelachtig. Dat wil zeggen, hij is gezalfd zonder mate met de Heilige Geest om het drievoudige ambt te vervullen. Maar als ik nu van zijn lichaam, al was het een teen of een voet of een been of een hiel, al was het met eerbied gesproken menselijk gezegd het meest of minst sierlijke lid, wie ik dan ook ben, maar indien ik door het geloof aan Christus vastgeraakt ben, zo zal de heilige zalfolie die de Vader over hem uitstortte, de stroom van zegeningen, die zal vanuit de hoogte van zijn hoofd nederdalen tot de zoom zijner klederen, ja, tot zijn voeten toe, zodat zijn ganse lichaam geraakt wordt en doortrokken wordt van die heilige zalfolie. Ja, daarom, geliefde, wij hebben geen aansluiting. En al sluiten wij onszelf ergens bij aan, dan hebben wij nog niet de zalving van Christus. Maar die door het geloof, die zegt, ik kan niet anders, de Heere helpen mij. Geloof ik niet, zo ben ik verdoemd. Geloof ik wel, zo bedrieg ik mijzelf. Maar ik heb tot den Heere geroepen van ganser harte. Ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Heere, in druk en leed verward, hebt gij dat toch in de harten gewerkt? Zulk een geloof, om te geloven dat ik een misleider ben van mijzelf en een ongelovige zondaar. Zo werkt die lieve geest op wonderlijke wijze. En nu komt er door die onzichtbare band, niet door onze zichtbare belevenissen en ervaringen, maar eerst door die onzichtbare verborgen band, daaruit gaan nu de ervaringen vloeien. En dan mogen de mensen zeggen, ja, maar het voorbereidende werk en dit en dat, heel het leven is een voorbereiding voor dat volk, dat stem ik direct toe. Dat stem ik direct toe. Als je dan maar goed verstaat dat er geen enkele voorbereiding onzerzijds, maar ook niet van de Vader geschiet, waardoor hij die zondaren min of meer aannemelijk en pasklaar moet maken. Want de waarachtige vruchten des geestes, de waarachtige kracht en de herstelling van het ambt, kan pas vloeien door het lidmaat zijn van de Heer Jezus Christus. En dat geldt de kleinste, zowel als de grote, zegt de dichter. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. Maar dan moeten we dat kleine niet terugbrengen tot algemene dit en algemene dat. Nee, maar dat kleine moet dan teruggebracht worden door de ontdekking en door de prediking tot de ware fontein des levens in Christus. En dan zeggen de mensen, dat kan ik goed begrijpen, dat wordt aan de ene kant een krappe zaak en aan de andere kant een ruime zaak. Waarom? Als wij dus waarachtig geloven dat wij staan onder de zalving van de duivel, en dat hij ons nooit anders voorhoudt dan een leugenleer, en dat hij van ons maakt gevleesde duivels, dat is eigenlijk zijn grote doel en oogmerk om van de schepselen te maken duivelen. Als we dat nou waarachtig geloven dat wij zo zijn, nou, en als je dan ook ontdekt in het leven die stille verborgen werking des Heilige Geestes, niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest, dan ga je dat niet zo makkelijk meer toeschrijven aan voorbereidingen, zus en zo. Maar dan zeg je, Heere God, zou die jongen of die meid, zou die man of die vrouw, zou die ook u toebehoren, want dat levert Adam toch niet op wat ik daar zie. Zo, door het geloof. We moeten niet, als het ware, concluderend een soort godsdienst gaan maken en zeggen, nou, ik voel me zo gelovig, ik voel me zo gehoorzaam, ik voel me zo'n profeet, priester en koning, zou ik ook misschien een lidmaat? Nee, nee, dat niet. Dat is door het tastbare en het zichtbare heen werken. Dat is aanzien wat voor ogen is. Maar bij de zondaar gaat het andere voorop. Al kan hij dat zelf niet bekijken, dat hoeft ook niet. Maar de Heilige Geest legt onlosmakelijk door het geloof een band met het verheerlijkte hoofd Christus. En langs dat kanaal, door die leiding, stroomt nu zijn heilige zalfolie. De olie des geestes stroomt zo naar die arme en ellendige zondaar toe. Dat is groot. Want bij de aanvang verleden week hebben we er al iets van gezegd. En toen zijn we eraf gestapt en hebben we op de grondslag gelet. Maar nu gaat waar we bij de aanvang mee begonnen, dat gaat de Heidelberger ons nu voorhouden. Dat de heilige en reine leer der zaligheid zo groot en kostelijk is. Hoe ben ik nu zijn zalving deelachtig? Alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En ik heb het vaak gehoord en ik denk wel eens, wat is een mens toch een stakkerige wezens daarin, hè? Als hij dan over een stokbewaarde preekt, dan moet hij er nog eens extra bij zeggen dat die man nog niet gerechtvaardigd was. En als het daarover gaat, zegt hij, ja, zus en zo, wat heeft het er allemaal mee te maken, mensen? Wat interesseert het ons wat die stokbewaarder was? Wat interesseert het, met eerbied gesproken, de Vader in de hemel, wat wij denken van die stokbewaarder, of dat hij nou gerechtvaardigd is, of bij de eerste aanslag bekeerd, of hoe dat men dat noemt? Het heeft er allemaal niets mee te maken. Maar de apostel die voelt het aan wat dit betekent. En alzo zijn zalving deelachtig ben. Als die man daar nee niet krachtens zijn wedergeboorte. Maar krachtens zijn doodstaat het zwaard aan zichzelf wil slaan. Om er maar een eind aan te maken. Dan roept de apostel. Doe u zelf geen kwaad. We zijn alle hier. En dat is het ogenblik van de ontdekking en de wederbaring. Op een voor ons verborgen wijze. Niet zoals ik eens hoorde van een aardbeving die kwam, dat was dan de wedergeboorte, dat alles voor die mens begon te beven en te schudden. Maar de wedergeboorte heeft nog nooit als vrucht gehad om het zwaar te slaan aan ons leven. Nog nooit, dat hoort van Adam thuis. Wat dan? Dan zegt de apostel, doe u zelf geen kwaad, wij zijn alle hier. En dan springt die man bevende hier, in één ogenblik, je zou zeggen, uitwendig heeft hij nog ineens wat gehoord. Ik weet het niet, maar het lijkt erop, zou je zeggen, dat het een man is die geheel onkundig is. Het was ook in een plaats der heidenen in Filippi, waar de apostel later zo met zegen nog heeft gearbeid en aan wie hij de brief geschreven heeft. Maar dan onmiddellijk voelt de apostel aan, buiten Jezus is het eeuwig kwijt, maar een verdoemde zondaar die ontwaakt en die voor de rest nog niet weet of dat de Heer Jezus nou 30 of 100 jaar oud geworden is. Of dat hij nou dit of dat. Maar hij voelt aan. O Heere God, denkt de apostel. Grijp hem uit het vuur. En daarom zegt hij tegen die man. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Dat is wat. Geloof is door het gehoor. Zeker, hij zal wel wat versies hebben horen zingen. Misschien is hij in de stad getuige geweest van de boodschap der apostelen, maar het was toch maar minimaal. We moeten nou echt niet denken dat het een man was die veel kennis had aan het woord en aan de dogmatiek en aan de reine leer der zaligheid. Dat had hij niet. En hij geloofde, hij en zijn huis, en ze werden gedoopt. Nou zegt de apostel, nu is het gebeurd. Want de meest domme en stomme mens die helemaal niets heeft van zichzelf. De meest afkerige en meest in zichzelf onmogelijke, maar die mag geloven in de Zoon van God, die komt vanzelf wel aan de weet hoe het allemaal is en hoe het gaat en hoe het zijn zal. Daar komt hij achter door dat het waarachtige geloof een verbinding vormt met het hoofd, de bronfontein van alle goed. Omdat ik zijn salving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleide, daar komt het profetische ambt tevoorschijn. Ja, we hebben gehoord hoe het in Christus is, daar komen we niet meer op terug, maar we komen nu op de herstelling van het ambt, opdat ik zijn naam beleide. Dat wil zeggen, opdat ik in mijn godsdienst, ik als prediker op moet houden met mijn dwaze gewauwel. En dat ik daarin met eerbied gesproken heel mijn gedachten en overleggingen voor de mollen en voor de vledermuizen moet laten. En dat ik met de apostel als het ware niet moet zeggen tegen die mannen die zegt, lieve heren, wat moet ik doen bevende om zalig te worden? Dat ik daar geen vertoning op ga hangen van mijn zonde of van mijn gedachten en van mijn werkingen. Om te zeggen, nou het waren te hopen en te bidden dat je dat nog eens mocht gebeuren. En je moet er maar veel om vragen en je moet maar trouw lezen en bidden en van alles doen. Nee, opdat ik zijn naam beleide. Dat ik dan uitkom in die naakte werkelijkheid van het verloren verstaan van de bestaan van de mens. Niet als een behager van mens, nog als een behager van mezelf om enige eer te oogsten. noch als een behaagster van alle vrome Joden, wie ze ook zijn. Maar in dit alles, zegt de apostel, zoek ik hem wel behagelijk te zijn, opdat ik zijn naam beleid. Daarom gaat hij niet praten, hij gaat niet theologiseren. Hij gaat de man geen bekeringsgeschiedenis aan zijn neus hangen, maar hij gaat zeggen, geloofd in de Heer Jezus Christus. Dat is de naam die hij mag beleiden voor die arme zondaar. Dat hebben ook de apostelen beleden voor de Hoge Raad, die blakend waren van vijandschap en van verachting voor die naam. Ze hebben vrijmoediglijk in die naam gesproken. Daarom wil ik in die naam spreken. Wil ik uit en over die naam spreken die zo groot en goed is, de naam van de borg en middelaar, de zoon des vaders. Dan zal er zijn een levende band met hem, waardoor de levensader hersteld is en waardoor het levende water mijn naam laat verrotten. En als dat niet zo is, dan zijn wij huichelaars en bedoelen wij niet anders dan onszelf. Maar dat levende water, dat brengt mij ertoe, ik die ellendige, om voor God te bekennen dat mijn naam geen olie is, maar dat mijn naam in de aarde geschreven is. En hoe gaarne vlees en bloed ook een naam zou willen hebben, hoe ook iedereen erop uit mag zijn om zich een naam te vestigen op de aarde, die ellendige arme zondaar wordt door de levende gemeenschap met Christus, waarvan hij denkt dat het zijn ondergang is, dat is juist zijn opgang. Want de ondergang van die zondaar is zijn opgang en zijn dood, dat is zijn leven. Dat wordt niet begrepen, maar zo is het wel. En daarom, als wij aan alle zijden worden aangevallen, waar ook door onszelf en in onszelf ook net zo goed, dat wij te gronden gaan en dat er van ons niets overblijft, dan kan de zondaar moord en brand schreven en spreken over alles wat hem of haar is aangedaan. Maar voorzeker zal de stuwing van het levende water hem de mond weer gaan snoeren, zodat hij gaat bekennen, o God, ik ben een dwaas, ik ben een verdoemeling voor u, dat ik mijn naam er weer tussen probeer te wringen. Maar uw naam zo heilig, groot en goed. Ik weet nog goed, het is al jaren geleden dat we aan deze stof toe waren. Maar het komt me opeens voor de aandacht. En ze zijn ook al lang van ons uitgegaan, want ze waren uit ons niet. En daarom mogen we dat gerust aan hen overlaten. Maar toen weet ik nog goed dat de Heer kan zich ontfermen, daar loopt het niet over. Zijn ontfermingen zijn menigvuldig. Maar toen weet ik nog goed dat we op dat punt kwamen, zijn naam beleid. Ik zeg nou, bij alle vrome mensen en godsdienstige gezelschappen, daar is het meer mijn naam beleiden. Mijn naam, heb je van die gehoord of van die? Ik zeg de goeie niet nagesproken, als er nog eens ware Sionieten bij elkaar gebracht worden. Ik zeg niet dat er onware zijn, maar ik bedoel dat het geen stelletje opgeschroefde onwedergeboren huichelaars zijn, maar waarlijk armen en ellendige zondaren. En de Heere geeft het, want ze praten liever over de kip als over de godsdienst, omdat ze toch niets kunnen en niets vermogen. En met eerbied gesproken hebben ze er niets van ook, want ze hoeven het niet te doen ook. Ze hoeven niets meer te doen. Maar ze wachten alleen op het zijn inspraak in hun harten. Als ze het mogen doen, dan is het goed. Dan geeft het niet. Maar anders moet je bedenken, ik ben op de aarde en ik ben een worm. Die zit in het stof en ik moet me niets verbeelden, want ik stel helemaal niets voor. En als God het niet verhoedt, dan blijf ik dood achter mijn kopje thee of koffie, of achter de krant of waar dan ook. Want ik ben en blijf in mijzelf een ellendig mens. Maar goed, toen, daar kun je dat merken. De zaak was zo hoog gefaseerd en beledigd, dat we komen nooit meer in de kerk. Want je hebt Gods lieve volk aangerand, dat hoor je dan. Gods lieve volk, ja. Maar dat volk, dat is niet zo lief. Maar dan voel je tegelijk aan, waar wringt nou eigenlijk de schoen? Het gaat met Adam altijd goed, als we in onze naam toch nog iets kunnen betekenen. Maar als de Heilige Geest, als die grote watertoren het water van de hoogte naar beneden zendt, en het perst zich door de leidingen heen naar die armen en verloren zondaren, ja, en het komt ook in de huizen, laat het maar eerlijk zeggen, al zet men de kraan erop, al zet men de kraan hartstikke dicht, maar het komt ook in de huizen van die dwaze mensen. Dan wil men er absoluut niet aan en men draait er met de nijptang zo stijf de kraan op dat er geen druppel meer uit kan. En als men dan doodgaat van de ellende en als een onrustige voortgedreven wordt en God verhoedt het niet, dan slaapt men met de kraan in huis, dan slaapt men in en wordt wakker in de eeuwige rampzaligheid. Dat is nou ons beeld. Maar zijn naam beleiden, waar bestaat dat dan dus uit als die zalving van Christus op ons komt? Wel, die dierbare Christus heeft zijn eigen naam niet beleden. Hij zegt tegen ons, gij zijt het die de ere der mensen liever hebt dan de ere Gods. Maar ik zoek mijzelf niet. Ik zoek de ere mijns vaders die mij gezonden heeft. Ik spreek van mijzelf niet. Die mij eert is mijn vader, zegt hij. En ik eer hem. Nu, zo is hij nu geweest voor het aangezicht des vaders. Dat had hij niet van nodig in die zin. Dat heeft hij gedaan om het ambt te herstellen, opdat de levende zalfolie door het waarachtige geloof in onze harten in zou komen, en dat daardoor zulk een ik-God, zulk een eerover van God, zulk een gans verdraaid en verloren schepsel, bij ogenblikken, dat zeg ik er niet bij om een soort bewegelijk koninkrijk u te prediken, maar uit de waarneming des harten, om u eerlijk te zeggen, dat we meer van onze plaats af zijn als dat we erop zijn. Maar dat hij toch bij ogenblikken in de koning is het volmaakt. Daar bedoelt hij altijd de eer des vaders. Maar dat ook hier in de geestelijke strijd bij ogenblikken toch de naam van de koning beleden wordt. Waarin? Dat in de naam van die koning mijn naam beleden wordt. Nee, zo ook nog niet. Maar dat als ik de naam van de koning beleid, dat ik dan dus beleid, Heer Jezus, u hebt alleen de ere des vaders beoogd en bedoeld. En ik niet. En ik ben een dwaas en een verkeerde zondaar. Maar nu beleid ik uw naam. Dat alleen in uw naam de vergeving der zonde en de hoop op het eeuwige leven is. Ziet u, anders kun je met de naam van Christus beleiden, gauw door zijn naam heen schrijven, Overduin of weet ik wat hoe wij heten. Maar dat wil de Heere God ook helemaal niet. Als hij zegt zijn naam beleiden, de volken zullen mij beleiden, zegt hij, de volken altemaal. Ze zullen u loven. Ja, dan betekent dat we niet in hem onszelf beleiden, maar dat we uit onszelf hem beleiden als de enige erezoeker des vaders die de deugde Gods verheerlijkt heeft. En daarin wordt nu de zondaar weer profeet. Want je kunt het zo niet inkleden, hij kan lang zijn mond misschien houden, vader in huis of moeder in huis of op het werk of waar we mee omgaan, maar op een bepaald moment komt het toch uit dat hij een profeet is door de zalving van Christus die op hem af en nederdaalt. En dan haalt hij de bezem voor de dag en dan zegt hij, gooit heel de rotzooi van alles wat jullie klaarmaken maar weg, want het heeft niets te betekenen. Het is allemaal niets. En dan zal hij zijn naam beleiden voor alle geestloze beleiders, alle eigen naambeleiders en voor alles wat niet wil buigen voor die naam, zal hij zeggen, en toch is het de naam. Die naam zal hij zeggen, de vader, nu wordt vader profeet. Vader wordt profeet van zere wegen. Moeder wordt profetes van zere wegen. En hoewel ze zichzelf ter dood toe aanklagen dat ze erger zijn dan de stomme honden, hoewel ze zichzelf als afschuwelijke monsters zien, dat ze zeggen, Heere God, ben ik een profeet voor mijn vrouw, voor mijn arme kindertjes, ben ik een profeet in mijn huis aan de tafel en daarnaast, hoewel ze zichzelf zien als de allerwalgelijkste zondaren. God kan van zijn eer en van zijn kinderen niet meer af. En daarom zal hij het toch zo maken. De een meer, de andere minder. Maar we mogen staan naar vermeerdering. Hij zal het toch zo maken dat vader profeet wordt. Omdat hij zijn zalving deelachtig is en zijn naam gaat beleiden. Dus, dan moeten de kinderen niet denken, ja, hij gunt ons niets, of vader dit of dat, en altijd maar hetzelfde liedje, je hoort nooit wat anders, maar wees voorzichtig, kinderen, jongens en meisjes, want vader, met alle zwakheid en gebrek aan zijn kant, met alle schuld en ongerechtigheid aan zijn kant, vader is als die God vreest een profeet van de Allerhoogste Gods, Daar hoeft hij geen voorganger voor te wezen, geen ouderling. Maar dat maakt God ondanks zijn dwaze bestaan. Zou hij dat wezen? Als dat niet zo is, dan zegt de apostel Johannes, dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet. Kunnen lang of kort zemelen en zeggen, het is alles uit hem, of het is alles in hem, en zo gaan we naar Jeruzalem, zo gaan we niet naar Jeruzalem. Het is zeker, het is alles uit hem. Maar als we dat zo uitleggen, bij wijze van spreken, dan kan ik heel mijn leven, mijn eigen naam, lekker beleiden, voor God en alle mensen. Dan zijn wij niet zaligmakend verbonden aan het hoofd Christus. Dan is het maar een inbeelding, want het lichaam zonder de ziel is dood. En een teen zonder te zijn aan het lichaam van Christus is ook dood. Dat is een stuk vlees zonder meer, waar geen bloed doorheen stroomt. En dat door de geest niet geregeerd wordt. Daarom, het is in de een meer bedekt als in de ander. En in de een ook meer openbaar als de ander. Maar dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof verkondigen. Ze zullen profeten zijn. En al is het dan dat zij geen godsdienst hoeven te maken, dat zijn ze er roerend mee eens. Maar ze zeggen, lieve koning, maakt u het maar in mij. Want ik ga toch met alles te schande tegemoet. Maar maakt u het in mij, open gij mijn lippen door uw kracht. En als je dan een profeet wil zien, kijk dan naar David. Als de hele hel zegt, jouw mond is voorgoed dichtgeslagen. Als de hele godsdienst met Achitofel aan het hoofd uit het verbroken verbond der werken zit te zeggen, daar kom je zo niet af dat je daar mijn nicht en ander nog verkracht hebt ook. En die daarover zit te praten en te zeggen, daar komt hij niet zo af, al zingt hij daar nou gena, o God, gena. Want ze zullen het hem nooit vergeven, de vijanden God zullen blijven lasteren. En de vrome godsdienst die bij een oud en een nieuw deeltje leeft, die houdt zichzelf er anderszins weer mee op de benen en zegt, ja, die David was toch ook maar een mens, hè. En dan pleistert men ook weer zichzelf ermee. En dan preekt men het liefst over die geschiedenissen, omdat het persoonlijke leven in flagrante strijd is met de zalving des Heilige Geestes. En dan preekt men maar door over het Hooglied en over Simson en Delila. En het is allemaal zo mooi en het zijn de pleisters vaak op onze stinkende wonden. Dat is het ook niet. Maar ten spijt van dat alles kunt u toch zien, daarom hoeven we de waarheid niet te verbloemen, dat David wordt tot een profeet gemaakt. En dan zegt hij, open gij mijn lippen, heren, zo zal mijn mond aan de zondaars uw wegen leren. Welke wegen? Dat God het niet gedoogt dat wij stikken in de ongerechtigheid. Dat God het niet gedoogt dat we onze naam belijden in het paleis, in rust. Terwijl de mannen in het veld zijn en in de kommer en in de honger en in de dorst. Dat God het niet gedoogt, want dat hij ons met onze neus in de modder laat vallen. Opdat we weer zouden beseffen, o Heere, ik moet erbij zijn bij die mannen. Opdat ik hun uwe wegen mag leren. Straks nog in veel meerdere maten als voorheen. Want nu heeft hij ook daarin zulk een diep besef van eigen vloek en doemwaardigheid. En van eigen gevallen bestaan. Nu kan hij toeroepen, Gods offer zijn een gans verbroken geest. Dan gaat hij profeteren. Dan gaat hij profeteren. Dan gaat hij ook tegen zijn arme jongens weer zijn mond open doen. Dan gaat hij ook zeggen, Joab, dat gaat niet goed. En dan zegt dan iedereen, moet jij je mond nog open doen? En dan wordt hij van binnen gekastijd. Dan gaat hij toch zingen, niet alleen, ik ben door uw wetten schende krom van lende. Maar dan gaat hij ook zingen, ik zal met vermaak de weg betreden der vrome. Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Ik haat het, ik zal doen zien in al mijn huisbeleid, de oprechtigheid. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Hoe durf je te zeggen, man? Toch is het waar, want hij oordeelt niet alleen die hoereerder en die. Maar hij oordeelt zichzelf omdat profetisch zijn zijn ogen verlicht. Ik haat het doen der schenderen uw wet en schuw die smet. Ja, en het verkeerde hart in wie het me ook mogen blijken, zal uit mijn huis en uit mijn omgang wijken. En dan mag hij zeggen, oh, hoe raak ik ooit mijzelf kwijt. Het is waar, we zijn en blijven zelf ellendige, dwaze zondaren. Maar dat is nou de zalfolie, let toch wel, die ontspringt uit een andere bron. Als het uit onszelf opkwam, dan was het verdacht.
dan zou je moeten zeggen, man, hou alsjeblieft je mond. Wat denk je wel, hoe kom je erbij om zoiets te zeggen? Maar je moet goed verstaan, wij zijn helemaal verdoemd en oud en vergaan. Maar, dat is wat nieuws, dat komt niet uit ons op, maar dat komt uit hem, naar beneden, op de aarde, in de harten. En dan kun je toch echt niet doen wat je zelf graag wil. Want dan gaat die profetische geest onze ogen verleren. Niet in een uitwendige zin zozeer, daar ben ik altijd erg bang voor. Maar die gaat innerlijk onze harten verlichten. Begrijp je? Want zolang als je het nog zo erg vindt als dat je dood en verdoemen is, is dat je per ongeluk in het tasje van je dochter misschien een peukje van een sigaret vindt, dan zeg ik nou, praat er maar niet over met me, want ik hou er niet van. Maar als je aan hun uitleving ziet, dat wordt voor u het erge, omdat dan bent u profeet. Als ge dat gaat zien, want die rommel ruimt de Heer zelf allemaal op, er blijft toch niets van over, van mij niet en van u niet. Maar als je gaat zien, dat wordt erger, dat je zegt, o Heere God, ik moet aan alles bemerken dat ze helemaal buiten u wegzinken. Dat ze niet geloven uw dierbaar woord en getuigenis. Zulke zondaren die zijn naam gaan beleiden, die worden meer bepaald bij de bron, bij de kern. Er zijn veel dingen, daar lopen ze niet warm in voor, omdat ze zeggen, mansje, alsjeblieft uit, ik wou dat het mijn passie was, met eerbied gesproken. Maar dan kan je wel iets anders vertellen. Die worden bepaald bij de bron van alle wanbedrijven. Nu gaan ze zijn naam beleiden. Zijn naam. Hoe doen ze dat? Wel, ze zijn niet te vroom dat ze hun kinderen niet laten dopen. Dat heb je ook wel eens, hè? Vrome mensen die de kinderen niet laten dopen. Want ze zijn daar niet voor niet bekeerd genoeg. Die denken ook nog dat ze haar eigen naam in aanmerking komt om te beleiden. En dat ze toch wel dit en dat, en nou zijn ze zo ernstig. Nee, wacht maar totdat ze groot zijn. En als ze dan zelf tot het geloof gekomen zijn, een zondaar die smeert de hele rommel aan zijn laars. Hij zegt dat is allemaal vijandschap tegen het welbehagen Gods. Dat is remonstrans. Als we zijn naam gaan beleiden, kinderen, dan zeg je ook niet als je straks 20 of 21 jaar bent. Ja, maar ik doe het toch maar niet hoor, op de beleidenis-catechisatie, want... Nee, je kan me levendig voorstellen dat je ermee vastloopt, dat is heel goed. En dat je geen raad weet, dat is ook goed. Maar als je die raad voor je eigen uitgevonden hebt, dat je zijn naam niet beleidt, dan kun je gerust zeggen, dan ga je verloren. En dan mag iedereen zeggen, dat heeft er niks mee te maken. En de godsdienstige mensen kunnen zeggen, ik kan erin komen en ik kan begrijpen. Maar we kunnen toch niet van ons eigen ook. En als we nou eens vragen om kracht van boven, laat ze allemaal maar wouwen, maar ik zeg, dan ga je verloren. Want dan ben je een heiden en een tollenaar die het bloed van de Heer Jezus Christus en zijn naam smaadheid aandoet. God houdt niet van die kronkellijnen in ons leven, maar die trekt een rechte lijn. En daar zijn we allemaal ver vandaan meestal, hoor. En ook in de kerken en ook op alle plaatsen dat je zegt, het is een schandaal, zoals er met die dingen een spelletje gespeeld wordt. Daarom, als het woord recht gesneden wordt, dan zeggen de jongens ook niet zo makkelijk, ik doe het niet. Nee. Want dan voelen ze aan met al de schimpredenen van de buitenstaanders die als honden om ons heen loeren. Die zeggen het is maar makkelijk daar, zo kun je maar raak doen. Zo voelen de jongens toch wel anders aan. En dan ben ik ervan overtuigd dat ze in hun zielen voelen dat het wel heel anders ligt. Dat het er helemaal op aankomt. Alles komt erop aan. Zijn naam beleidde profeet. En al kom je dan openbaar als een valse profeet. Voor jezelf. Dat geeft niet. Dat geeft niet. Want je wordt geen profeet opdat je zelf een ware profeet zou worden, je eigen. Maar dat je daarin de waarheid zou profeteren. Die naam, zo heilig, groot en goed. Daarin bestaat uw profetie. Uw profetie, ach zegt de Heer, de wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid en de sterke niet in zijn sterkheid. Maar die zich beroemen zich erop dat die mij kennen, de Heer. Dat is profeet zijn. Iets te mogen kennen van die eeuwige liefde en barmhartigheid Gods des Vaders, die uit zijn eeuwig besluit zich een volk heeft verordineerd ten eeuwige leven, omdat het zijn naam beleidde. Kijk, daar krijgt de zondaar nou ook meestal de klap uit naar binnen, ook persoonlijk, want er is hij overtuigd dat die dierbare borg een volmaakt werk gedaan heeft. Kijk nu of dat je die zalving deelachtig bent. Dan moet je leven aan toetsen. Al weet hij dat hij alles tot stand gebracht heeft, dat er in één offerande in eeuwigheid volmaakt is. degene die geheiligd worden. Maar, dat weet hij. Maar daarom is het ook zijn hartelijke begeerte dat hij zegt, wat de apostel zegt, ach, daarom zoek ik in alles hem wel behagelijk te zijn. Het zij dat we eten, het zij dat we drinken, het zij dat we iets anders doen. Er zegt een ander die zegt, dat kan niet. Daar moet je niet over praktiseren, hoe kom je erbij? Maar de arme zondaar die de zalving deelachtig is, die voelt bij ogenblik het leven tintelen in zijn leven. Het leven Gods in zijn dood. En wat is dat? Dan moet die dood zo ver uit het gezicht weg, dat hij zegt, oh wat zou het een verlossing zijn, wat zou het aangenaam zijn, wat zou het zielzaligend zijn, wat zou het heerlijk zijn als we toch die dierbare naam altijd en eeuwiglijk mochten belijden. Dat is toch te verstaan? Dat is toch wel te verstaan? Mensen krijgen aderverkalking en dan komt het bloed komt niet er meer in. En het gaat er niet meer doorheen en sterft af. Maar als er bij een zonde wat afsterft, dan is het alleen zijn eigen ik en zijn eigen dwaasheid waar hij blij mee mag wezen. Als er een klein beetje op begint te gelijken, want toch, al is het alles in hem, ik zeg u, die hier op aarde zijn naam nooit beleidt, die zal hem in eeuwigheid ook niet kunnen beleiden. En die hier op aarde niet begeert en zegt met de apostel, ik heb een vermaak naar de inwendige mens, dat is de mens, Christus, Jezus, die een gestalte in hem had, om niet alleen maar naar alle geboden Gods te leven. Dan is dat niet een wettig smoesje, maar dan is dat de waarachtige begeerte van het leven dat uit God is, om zijn naam te beleiden. Weet je wat zo opmerkelijk is? Zijn naam beleiden. Hier staat het profetische voor het priesterlijke. Kijk, wij willen altijd eerst wat doen en dan wat zeggen. Wij willen eerst wat presteren en dan zullen we onze mond open doen. En wij zeggen, als ik nou dit of dat weet, dan zal ik mijn mond wel open doen. Dat denken we, want dan doen we ook onze mond niet open. Vroeger dacht ik altijd, toen de Heer riep om zijn woord te verkondigen, oh, ik voel me nou zo ellendig, dacht ik dan, ach ja, je hebt soms zelfs geen lust om het woord te lezen, maar dat zal dan alles anders worden. Kijk dan, dat is, nee, dan ben je wat dat betreft van een hoop dingen bevrijd. Als dat nou je werk is, mag wezen. Maar de ontgoocheling is bitter. De ontgoocheling komt hierop neer dat je nog nader wordt als dat je ooit van je leven geweest bent. En dat de Heere zegt, vlees en bloed kan het koninkrijk niet beërven. Je moet er tussenuit met alles wat je denkt en wat je weet vooruit. Het is allemaal niets. Maar er zijn hele lessen in dit leven. Ach, dat is zo moeilijk. Maar dan moet je eens kijken. Nou willen wij weten en dan praten. Wij willen eerst zeker weten. Zoals met avondmaal ook. Ja. Wij waren verblijd dat de Heer nog in ons midden wil wezen. En dat er nog gestaag aan toe. Ik weet het hoor, misschien maakt het je boos dat je zegt, man, dat moet je zo niet zeggen. Maar zo ligt het eerlijk. Zeg, Heere, oh, als er nog weer een paar worden meer toegebracht. En het is smartelijk en het is ellendig. Ja, ook niet voor mij, moet je goed begrijpen. Ik vind het wel erg, maar het is erg. Het is erger dat die dierbare borg en middelaar, die alles gedaan heeft, die genoemd wordt de pilaar en de vastigheid, de gemeente Gods, die de kracht Gods en de wijsheid is, opdat hij in de gemeente verheerlijkt zou worden. Dan is het wel erg als je bij je eigen met zo'n handjevol mensen bij elkaar bent en je zegt, Heere God, moeten er van de 70 dan nog 40 of 50 zijn, of 60, en sommigen zouden graag willen 65, die leven alleen maar als er nog maar 5 zijn, omdat ze hun eigen naam op het oog hebben. Maar die zijn naam gaat beleiden, die zegt, Heere God, kunnen er dan nog 60 of 50, kunnen ze buiten u dan nog leven? Kunnen ze dan buiten u nog sterven? Hebben ze dan nog niet gehoord en geloofd uit uw woord en geest, dat het met ons in der eeuwigheid niet goed kan komen meer buiten u? Dan zeg ik, daar zou je geen spijt van hebben. Daar zou je heus geen spijt van hebben. Spijt heb je alleen van je eigen dwaasheid. Spijt van je onwaarachtigheid, maar niet van het heilige avondmaal des Heeren. Wel, nee. Nee, och nee. Ik ril er gewoon van. Ik denk, Heere, wat hebben wij ervan gemaakt? Wat hebben we ervan gemaakt van alles? Wat hebben we van uw gemeente gemaakt? Nou, de meesten zijn niet anders ook hoor, als samenraapselen van onbekeerde mensen. Maar kun je nou zeggen uit het woord, dat nou de bedoeling en de weg des Heeren was? Zeker. Er waren huichelaars die zich terzijde indrongen en verspieders, om de vrijheid te verspieden. en het volk zelf daaronder waren vele kranken en vele zieken en vele sliepen. En er was ook reden toe, want ze weken af. Maar de apostel zegt toch niet, ik en nog één. Ik en nog één. En misschien nog een stuk of vijf. Hij zegt, nee mensen, jullie waren toch die heidenen die amen hebben gezegd op de boodschap van God. In het woord geopenbaard. Doe nou niet net alsof je heidenen bent. En doe nou niet net als die godsdienstige mensen die altijd zeggen. En de blinde heidenen, en dan slaan ze op hun borst. Want dan moet ik tot jullie zeggen, jullie zijn geen blinde heidenen meer. Was het maar waar. Was het maar waar. Als we buiten Christus gaan sterven, was het maar waar dat we blinde heidenen waren. Maar we zijn van onze kindse dagen afgewezen op de enige weg en de enige oorzaak onze behoudenis. En dat we zonder enige verdienst onzerzijds zalig worden. Er wordt niet gepredikt dat het wel eens mogelijk zal zijn dat er nog eens een zonde vergeven wordt. Maar er wordt gepredikt dat de strijd vervuld is. Dat de ongerechtigheid verzoend is. Er is een losprijs aangebracht. O, nou hebben wij zo nodig, daar loopt het over. Om nu die toepassing van die geest door het geloof deelachtig gemaakt te worden. Maar erbij hoeft er niets meer. Dat kan niet meer. Het is in ene offerand in eeuwigheid volmaakt. Nu, wij willen wat weten. En dan wat doen. En de Heere zegt, gehoorzaamheid is beter dan offerand. De Heere zegt niet, die zin hebt om eens Pascha te vieren, die doet het maar. En die bekeerd is, en die doet het maar. Maar de Heere zegt, die dat niet doet, houd er rekening mee. De Heere sleep je er niet met je oren bij hoor in die zin. Moet je goed begrijpen. Je moet echt niet denken dat er een engel komt die je bij je haren grijpt en je achter de tafel zet. Dat zal God niet doen. Dat zal hij niet doen. Want hij zal een vrijwillig volk maken op de dag zijner heilkrachten. Graag of helemaal niet. Maar dan moet je eens indenken. Dan schuift de Heer naar onze kant en dan zegt hij de ziel die het niet doet. Wat is er mee? Zeg ik daartegen, nou ja, misschien komt het. Nee, hij zegt, houd er rekening mee, de ziel die zulks niet doet, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volken. Dus we zullen uitgeroeid worden, als we dat nou maar geloven. En als we dat nou maar worden ook, zodanig uitgeroeid, dat die lieve geest, die levensboom Christi, in onze uitroeiing verheerlijkt. Dan zeg je, wat heb ik met mezelf te doen? Wat heb ik met mezelf te schaffen? Wat ben ik met mezelf aan het draaien en aan het tollen? Ik krijg het toch nooit voor elkaar. Maar zijn naam belijden. En dan zul je zien dat die belijdenis van die naam. Ja, niet die geestloze belijdenis. Maar die belijdenis midden in al onze geestloosheid. In onze armoede. Maar die door de Heilige Geest gelegd wordt op de lippen van zulke geestelozen. Die naam van de borg. Dat zal u niet ledig of onvruchtbaar laten. Daaruit zal ook de heilige zalfolie van Christus, priesterlijke verdiensten, zal in uw hart en in uw huis komen. Zodat de apostel ergens zegt dat hij verblijd is om Gode tot een dankoffer geofferd te mogen worden. En dat hij zich daar grotelijks in verblijft. Maar dat vloeit uit de profetische bediening van de belijdenis van zijn heilige naam. Nu dan. We laten het erbij. Dat is iets van de vrucht. Profetische bediening. Om nu in het spreken te mogen openbaren. Let wel. Door God, niet door ons. Ja, wij zijn wat dat betreft. Mijn vader zegt wel eens, jongen, wij zijn nooit geen gezelschapsmensen geweest. En het is ergens waar. Ik voel me er nooit zo op mijn gemak. Is altijd iets van een zekere beklemming. Net, er zit een soort godsdienst tussen. Nou wordt er verwacht dat je over godsdienst praat. Ik was een poosje geleden bij mijn vader. Hij zegt, nou, ik ben soms zo akelig, dan neem ik maar een boekje van Gert. Een gewoon boekje is dat een heel... Een gewoon, als de godsdienst zou lezen, zou zeggen, man, schaam je toch, moet je daar nou nog in kijken? Een man, een begenadigde man. Maar ja, dat begrijpt toch niemand. Maar zo ligt het nou voor een zondaar. Zo ligt het nou voor een zondaar. Let wel, onderscheid nou goed. Maak er nou niet van dat hele vleeselijke gedoe wat je op aarde zo waar komt te nemen. Waar men handen schudt en kussen geeft en noem maar op. En het is allemaal even kostelijk en aangenaam. Heb je van de week nog wat? En heb je dit nog en heb je dat nog? En dan krijg je de volgende reportage. Daar moet je het niet mee verwarren. Dat is het niet. Als het dat zou zijn, dan zeg ik wel eens, nou, dan ben ik er wel, dan ben ik er ontzaggelijk ver vandaan. Want daar heb ik echt meestal helemaal geen zin in. Helemaal geen zin. Het weerbericht, dat is wel eens interessanter. Maar het gaat erom wat God doet. En dan zult gij toch niet kunnen ontkennen dat het komt, dat het water des levens van het hoofd van die borg en middelaar in uw ziel inkomt en intrek neemt. En waarom zult ge dan meer waarde hechten misschien aan het gewone dan aan het godsdienstige gepraat? Omdat je zijn naam beleidt. En als je nu zijn naam beleidt en zegt, ach, ik weet het al, het is alleen maar die naam zo heilig, dan hoef je niets meer te doen. Maar dan doet die heilige zalfolie, die doet alles. Nochtans, de vermaning, kinderkens, blijft in hem. Blijf daarbij. Hoe kun je nou in hem blijven? Dat ligt toch niet in ons? Blijft in hem. Dat betekent, blijft in het eenvoudige, waarachtige geloof stamelen. Ik leef, doch niet meer ik. En mijn leven is in Christus verborgen, met Christus verborgen bij God. Blijf erbij. Want waar je dat mag beleiden en geloven, daar vloeit de stroom gestaag door. De duivel heeft zoveel stromen laten ontspringen. Zouden we dan niet begeerig zijn om te zeggen, Heere, daar zou ik nou in willen baden, in willen zwemmen, in willen zinken, in willen verdrinken. Och, of nu al wat in mij is, u zou prijzen en beleiden. Kinderkens, zegt dan de apostel, daar hoef je geen spijt van te hebben, dat je zijn naam beleidt. Waar gij dat doet, dan moet ge u niet vreemd houden over de hitte der verdrukking, die zich aan alle kanten openbaart in uw leven. In uw hart zullen de spotters opstaan om u te bespotten. Van buiten zullen de vijanden zijn om u te benauwen. Het zal menigmaal misschien zo zijn. Niet dat ik het u gun, dat gezegd. Och, maar toch, blijf toch in hem. Toch, zeg ik u, houd de onwankelbare belijdenis der hoop vast. In de bekentenis dat gij een loslater zijt. En als gij de vrucht daarvan nu niet ervaart, dan zult gij hem later ervaren. Is het niet vandaag, dan is het morgen, of overmorgen, of over een jaar. Ja, dat is genade van God drieënig. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven, al was het op uw stervensbonden. Dan zult gij nog moeten bekennen, Jezus alleen. Amen.